Er zijn geen bijzondere mededelingen. Even om weer een indruk te geven hoe we hier bij elkaar zijn. Er zijn hier ongeveer, denk ik, 15 gemeenteleden in de kerk. En dan weten u en jullie ook hoe we hier bij elkaar zijn, die meeluisteren via de website. Fijn dat we weer rondom het woord geschaard mogen zijn. Ook jullie kinderen, jongelui, ik hoop dat jullie ook in de kamer of aan de tafel eerbiedig zullen zijn en mee zullen doen om ook naar het woord des Heren te mogen luisteren. Dat is een groot voorrecht in deze moeilijke tijden waarin wij leven. En dat wij mogen luisteren naar het woord van de levende God. Verhef uw harten tot God. Want onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. In de nacht van maandag op dinsdag is door de Heere uit ons midden weggenomen zuster Willempje Hendrika Gauw Kleinjan, woonachtig in Salem, in de leeftijd van 89 jaar. De begrafenis heeft inmiddels gisterochtend plaatsgevonden. We hebben dat toen ook gedaan in een kleine kring hier in de benedenzaal van de kerk. Alleen de kinderen zijn aanwezig geweest, dat waren in totaal 16 personen. Omdat de overheid ook daarin regels heeft gegeven dat een rouwdienst niet meer bijgewoond mag worden dan 30 personen. We hebben gesproken over wat er boven de rouwkaart stond, gaat in door de enge poort. En bij het graf hebben wij gesproken over, ik zal u geen wezen laten. We willen ook deze familie straks gedenken in ons gebed. En om erbij stil te staan, stel ik voor dat we met elkaar gaan zingen. Psalm 102, vers 15. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind, door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult al eeuwigheid verduren. Wij noemden nu het 15e vers van Psalm 102. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 80 en daarvan het derde vers. Hoe lang, o Heer der legermachten, verwerpt gij toornig onze klachten? Hoe lang verlaat ge ons in de nood? Gij spijst uw volk met tranenbrood. Gij drenkt het in zijn jammerstaat met tranen uit een volle maat. En daarna vindt de schriftlezing plaats. De eerste schriftlezing is uit Psalm 22, vers 1 tot 19. En de tweede schriftlezing, Matthäus 27, vers 45 tot en met 51. Wij luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 80, vers 3. En daarna lezen wij Psalm 22, vers 1 tot 19. En Matthäus 27, vers 45 tot en met 51.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. psalm van David voor een opperzangmeester op Ayelet Hassachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing en van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit en zij schudden het hoofd, zeggende: Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijn moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Vervolgens lezen we Matthäus 27 vanaf vers 45 tot 51. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elia. En terstond van hen, een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Tot zover.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Matthäus 27, vers 46, het vierde kruiswoord van de Heere Jezus. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We willen de rouwdragende familie gauw de Heere opdragen in het gebed. Verder zal deze week Anita de Waal een operatie ondergaan aan het CI-implantaat. Zuster Boonstoppel Schaap, dat is Ria Boonstoppel, is thuis, maar die hoopt deze week weer naar het ziekenhuis te gaan om geopereerd te worden aan haar kaak. Zuster Van Gelder Bosman, die is geopereerd in het Maastad ziekenhuis en die is weer thuis. En verder denken we ook aan Hester Verbaas, die het ook heel erg moeilijk heeft in haar omstandigheden. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij tot u. En wij bidden u of gij ons wil helpen. Want wij voelen dat wij zwakke mensenkinderen zijn. Niet opgewassen tegen uw almachtige hand die over deze wereld gaat. Heere, wilt gij ons daarom te hulp komen, ook wanneer wij geroepen zijn om tot u te bidden, om straks ook te preken, om te luisteren samen met onze kinderen en onze kleinkinderen. O Heere, u bent die God die het al regeert en geeft dat we dat ook zullen geloven, dat onze ogen dan ook op u mogen zijn, de almachtige schepper en onderhouder van ons aller leven. Uw oordelen gaan over deze aarde, dat we dat toch ook beseffen. Kan toch niet anders wanneer we opgevoed zijn bij het woord van God en leven bij de werkelijkheid dat u alles regeert, dat wij opmerkzaam dienen te zijn op hetgeen gebeurt, dat gij heel de wereld in uw hand houdt door het coronavirus. En wij bidden u, geef toch verootmoediging dat wij klein mogen worden onder u. We hebben tegen u gezondigd, Heere, we zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. En dat we ook als land en volk dat zullen beseffen, dat de zonden schreeuwen naar de hemel. We hebben het zo dikwijls ook vanaf deze plaats gezegd, het kan niet anders of de oordelen kunnen niet uitblijven als ieder jaar tienduizenden kinderen vermoord worden in de moederschoot. Als uw dag ontheiligd wordt en uw naam vreselijk misbruikt wordt in ons vaderland. En dat ouderen en zwakkeren zomaar weggenomen worden door een spuitje. Heere, dat er zo gezondigd wordt met uw woord en met uw volk en kinderen en met uw knechten. En dat wij als kerkmensen in onze onbekeerlijkheid voortleven. We belijden het voor uw aangezicht, o Heere. En dat zelfs ook uw levende volk en kinderen zo weinig op hun plaats zijn. Dat ze zo weinig gevonden worden aan de troon der genade om te smeken voor land en volk en voor de gemeente. We mogen geloven dat er nog zijn, heren, die dat doen. En wij bidden u, vermenigvuldigt dat in ons midden, opdat onze klacht tot de hemel zal reizen en dat gij een wending ten goede zult geven. En wat is dat? Dat is het hart van het volk omgewend zal worden, zoals ook Elia daarom bad. Voordat er vuur kwam uit de hemel, dat allereerst dat hart van het volk omgewend wordt, ook van ons, dat er bekering komt tot u de levende God. En heren, dan is er ook duidelijk plaats om ons ootmoedig u te danken dat wij hier nog mogen zijn en dat wij samen mogen komen met onze kinderen en kleinkinderen rondom uw woord. Het zij dat we dat niet allemaal hier in uw huis kunnen en mogen doen, maar dat we dat wel mogen doen door de middelen. Heer, wat bent u daarin toch goed, hè, dat u onderscheid maakt daar waar het van nature niet is. En dan bidden we u tegelijkertijd voor onze overheid, omdat onze minister-president Rutte een toespraak heeft gehouden en ook onze koning. En dat op zichzelf genomen niet verkeerd van inhoud is geweest. Maar één ding ontbreekt toch zo schrijnend, dat de naam des Heren niet genoemd wordt. Heren, wat is dat toch erg? Dat belijden wij als zonde voor uw aangezicht, o Heren, want wij weten ons verenigd met onze overheid en met onze koning. O Heren, wilt gij toch die godloosheid eens wegnemen? En wilt gij toch hun ogen openen voor uw hand, opdat zij ook oproepen tot gebed en dat zij ook de naam van de levende God noemen? We bidden u of gij ook onze overheden wilt zegenen met wijsheid en met goedheid. En dat zij toch goede beslissingen mogen nemen. En dat ze in uw hand als een middel gebruikt mogen worden om ons te beschermen. Bescherm ons dan ook, o Heere. Geef toch dat er niemand door de dood weggenomen zal worden door het coronavirus. Maar u hebt wel gesproken in de achterliggende week, door één onzer uit het midden van ons weg te nemen, een geliefde oude moeder en oma. En u weet ook hoe de kinderen treuren en de kleinkinderen treuren om dit verlies, omdat ze zo'n grote plaats heeft ingenomen in de kring van de familie. En daar mogen wij u ook moedig voor dank zeggen. En u weet waar zij is, o Heere. En wij hebben ook een woord meegekregen, wat zij zelf ook toch naar zich toe had gekregen, gaat in door de enge poort. Strijd om in te gaan door de enge poort. Het is een strijd, Heere. Een strijd die wij niet kunnen strijden in eigen kracht. Daar hebben we de kracht van de Heilige Geest toe nodig. En zou u die willen verlenen aan ons allen, maar in het bijzonder aan de familie. En dat u waar zult maken wat we bij het graf ook meegegeven hebben. Ik zal u geen wezen laten. Schenk dan hen en ons allen de troostrijke werking van uw lieve Heilige Geest. En Heere, dan bidden we voor alle rouwdragenden, in het bijzonder ook de alleenstaanden die treuren omdat hun man of vrouw er niet is in deze moeilijke omstandigheden. Maar ook degene die alleen wonen, wilt u hen toch bezoeken met uw heil, want u bent aan tijd nog plaatsgebonden. En gedenk dan ook degene die ziek zijn in ons midden. Of we nu weten of niet weten dat we besmet zijn met het coronavirus. U weet dat we als zwakke rietjes zijn die makkelijk geknakt kunnen worden. En daarom smeken we en bidden we van u of gij die gekrookte rieten toch alstublieft wilt oprichten en niet wilt verbreken. En wilt genezen, maar bovenal naar de ziel wilt gedenken. Denken we in het bijzonder aan onze zuster Boonstoppelschaap, die ook een moeilijke tijd achter de rug heeft. Heere, wij bidden u of gij haar rustig wil maken. En of gij haar voor uw goddelijke rekening wil nemen. En als ze geopereerd zal worden, dat dat goed mag gaan. En wilt u haar ook beschermen en troosten. En dragen we ook Anita aan u op. U kent ook haar moeilijke levensgang. En we bidden en smeken voor haar en voor haar ouders. Of gij ondersteunende genade wil geven en dat de operatie ook goed mag gaan. Kon het zijn dat ze toch daardoor weer geluiden mag opvangen. En dat gij ook haar wilt vertroosten met de nabijheid van uw lieve Heilige Geest. We mogen uw naam dankzeggen dat Bianca van Gelder weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wat hebt u het alles wel gemaakt, o Heere. Dat ze dat ook mogen beleven samen, als uw langmoedigheid in hun leven. Dat ze toch als een arme zondaar en zondares aan uw voeten gebracht mogen worden. En dan weet u ook dat Hester Verbaas het zo ontzaggelijk moeilijk heeft. O Heere, dat zij bijna de zin van het leven niet meer ziet zitten. En we bidden en smeken van u of gij toch met dit kind wil zijn. En of gij die donkere wolk toch eens weg wil nemen en haar krachtdadig wilt helpen door niet alleen de depressie weg te nemen, maar ook haar ziel te redden. En we dragen ook Johan en Gerda aan u op, van wie ontzaglijk veel gevraagd wordt om met hun kind mee te leven en ook de andere gezinsleden. O Heere, wilt gij toch betonen een vurige muur rondom hen te willen zijn. Ja, Heer, en dan zijn we geroepen om dat diepe kruiswoord te overdenken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En er ligt zo'n diepte in, zo'n rijkdom ook, als het gaat om de prediking van het evangelium. We smeken en bidden van u, of gij uw dienstknecht opening wilt geven in dit dierbare woord. Of gij ook alle spanning wilt wegnemen, want dat zijn we. Opdat wij ons aan u de Heere mogen overgeven. Gij zijt toch onze zender, Heere. Gij hebt ons geroepen om uw woord te prediken. En dat bidden we ook voor al uw dienstknechten die vandaag uw woord moeten preken en de ouderlingen die uw woord moeten lezen. Onder bijzondere omstandigheden wil ze helpen en ondersteunen, zodat we mogen ervaren dat het welbehagen des Heeren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. En dit alles bidden wij u om Christus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 22, vers 1 en vers 4. En dan wordt er straks bij de hoofduitgang gecollecteerd. Dus geen gebruik maken van andere uitgangen graag. Bij de hoofduitgang gecollecteerd. En ook degenen die thuis zijn, die kunnen collecteren. Op welke manier dan ook. Maar ik hoop dat dat ook niet vergeten zal worden. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij? En het vierde vers, al wie mij ziet bespot mij, mij te moe, men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. 1 en 4 van 22. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 38 en daarvan het 21ste vers. Zie mij, Heer, ben elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. Het 21ste vers van Psalm 38. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, wanneer we bij het vierde kruispoort van de Heer Jezus zijn gekomen, dan past hetgeen Mozes hoorde bij de brandende braambos. Toen de Heere tegen hem zeide: doe uw schoenen van uw voeten, want de grond waarop ge staat is heilige grond. En daarom past het ook om als prediker in de eerste plaats, maar ook wij als luisteraars, bescheidenheid te betrachten als het gaat om de diepte te verwoorden van dit kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We hebben daar in het bijzonder de verlichtende werking van de Heilige Geest voor nodig. En we willen dan stilstaan bij Christus roepen aan het kruis in zijn Godverlatenheid. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de aanspraak. Ten tweede bij de klacht. En ten derde bij de troost. Christus roepen aan het kruis in zijn Godverlatenheid. Allereerst de aanspraak. Omdat de Heer Jezus begint met mijn God, mijn God. En dan de klacht, waarom hebt gij mij verlaten? En in de derde plaats de toepassing, dat is de troost of het nut uit deze woorden. Gemeente, jongens en meisjes, terwijl de Heer Jezus daar aan het kruis hangt en zie hem daar hangen naakt, op Golgotha, de plaats van het gericht, vervult hij ook Gods raad, vervult hij ook de oudtestamentische profetieën en met name ook Psalm 22. En ook de spotters zijn in de hand van God. En als wij Psalm 22 natrekken en we plaatsen die ook op de plaats Golgotha, dan zien wij dat dat vervuld wordt. Ik denk aan Psalm 22 vers 14, waar staat: ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Dat zijn de spotters die rondom het kruis van de Heer Jezus staan. Spottend klinkt het uit hun mond. Hij heeft op God vertrouwd dat hij hem nu verlossen, dat hij hem nu uithelpen, indien hij hem wel wil. Dus laat hij nu eens bewijzen of God echt wel aan zijn kant staat. En dat God hem dan nu verlossen. En dat lezen we ook in Psalm 22 in de versen 9 en 10. Hoe ook de spotters dat richting David naar zijn oren hebben geslingerd. En dat in David Christus al verborgen lag. En dat dat daar vervuld wordt op de kruisheuvel Golgotha. Met andere woorden, die spotters die zeiden: God is tegen hem. God heeft hem verlaten. En terwijl de spotters dat uitspreken, gebeurt er iets aangrijpends. Het is net alsof er een heel donker zwart gordijn geschoven wordt voor het licht van de zon. En wij lezen dan ook in het tekstverband: en er werd duisternis over de gehele aarde. Er zijn wel uitleggers die hebben zich daarover gebogen. Wat gebeurde er toen eigenlijk? Een soort zonsverduistering. Maar dat kan niet, gemeente, want het was Pascha. En tijdens het Pascha was er altijd volle maan. Dus er was beslist geen sprake van een zonsverduistering, zoals die in de natuur wel eens plaatsvindt. Anderen die hebben nagedacht over de woordjes de gehele aarde. Onze kanttekeningen geven ook twee mogelijkheden, namelijk dat die verduistering plaatselijk heeft plaatsgevonden. Anderen zeggen de hele aarde. Waarom zou het niet de hele aarde kunnen, gemeente, als wij letten hoe de hele aarde op dit moment in de houtgreep is van het coronavirus? Dan zien we toch ook de almachtige hand van God die wij mensen niet tegen kunnen houden. En daarom God is bij machte om dat daadwerkelijk zo te doen. En we moeten hier dan denken aan een groot scheppingswonder. Zoals dat ook plaatsgevonden heeft in de dagen dat God Egypte plaagde met de duisternis. Een groot scheppingswonder. Professor Wisse die zegt het als volgt in zijn boekje. Achter het gordijn der duisternis in de schepping wordt een terechtstelling volvoerd. En dat is zo treffend verwoord, gemeente, dat als God dat gordijn schuift voor de zon, dan gaat God het gericht houden. Dan gaat God met zijn zoon afrekenen, omdat de Zoon van God hier de zonden der wereld op zich genomen heeft. Dan barst de hel los, zoals we lezen in Psalm 22 vers 13. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren uit Bazan hebben mij omringd. En in vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners hebben mij omgeven. Satan en al zijn trabanten krijgen de ruimte om hem te benauwen. Daar kom ik straks nog wel even op terug, als het gaat om mijn tweede gedachte. Maar als dat gebeurt, dus een dikke duisternis, spotters, dan roept de Heer Jezus het uit aan het eind van die 3 uur lang durende duisternis. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we willen dan ook eerst de aandacht geven aan de aanspraak dat hij hier uitroept. Mijn God, mijn God. Dat is een krachtig getuigenis daar op de kruisheuvel Golgotha richting de spotters. Die juist gezegd hebben, als God hem wel wil, als God zijn God is, zo laat hij zichzelf dan nu verlossen. Zo zullen wij in hem geloven. En nu roept hij het uit. Wie God voor hem is. God is zijn God. Mijn God, mijn God. Zo roept hij het uit. En juist daarmee sluit hij aan op wat er profetisch voorspeld is in Psalm 22, gemeente. Hij neemt dan ook de woorden van David over. David die ook geroepen heeft, mijn God. En toch is dat opmerkelijk. Want wie is Jezus eigenlijk? Hij is immers zelf God. Hij is immers zelf waarachtig God. En dat hij nu dat zelf gaat roepen tot God, als mijn God, dat moet een betekenis hebben, gemeente. Dat David dat roept, dat kunnen wij ons wel voorstellen. David is een zondaar, is een mens. David is niet waarachtig God. En dat hij dan zegt, mijn God, maar dat Jezus hier ook roept, mijn God. Hoe zit dat precies, gemeente? Nu, dit moeten wij verklaren vanuit zijn menselijke natuur. Dat hij waarachtig mens geworden is. En dat hij vanuit die menselijke natuur in een bepaalde verhouding staat ten opzichte van de Vader. Welke verhouding? Dat hij de middelaar is. Wat is dat, kinderen? Dat is iemand die tussen God en zijn volk staat. En wel in een rechtszaak, in een gericht. En dat God de rechter is. En dat God nu het gericht gaat uitvoeren op zijn zoon. En dat zijn zoon daar staat als mens. Als waarachtig en rechtvaardig mens. Als de tweede Adam tegenover God de Vader. En als Jezus dan vanuit die verhouding gaat roepen, dan is het terecht dat hij roept, mijn God, mijn God. Als de tweede Adam roept hij. En dan roept hij vanuit het geloof. Ook de Heere Jezus heeft het geloof geoefend. En door het geloof weet hij zich één met God zijn Vader. En roept hij tot God de Vader als mijn God. En als hij dat werkelijk door het geloof doet, en dat doet hij door het geloof, gemeente, dan is dat niet een wanhoopskreet van de Heer Jezus. Zoals mensen soms in een bepaalde omstandigheden zoiets roepen als een stopwoord. Maar dan is dat een geloofskreet van de Heer Jezus. Het is niet een twijfelmoedige schreeuw van de Heer Jezus. Maar dat is een uitroep dat hij zich in zijn nood vastklampt aan zijn God, gemeente. Dit moet Paulus bedoeld hebben toen hij in Hebreeën 5 vers 7 als volgt schrijft. Dat hij in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen heeft geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij lijden moest. Door het geloof roept hij nu tot zijn God. Hier gaat in vervulling, gemeente, wat we in Psalm 16 lezen. Psalm 16 vers 8 tot en met 11. Daar zegt de dichter, ik stel mijn God geduriglijk voor mij. Hier gaat in vervulling wat Jesaja 42 zegt. Ziet mijn knecht, de welke ik ondersteun, mijn uitverkorene. En hier blijft God hem ondersteunen, gemeente, in zijn menselijke natuur. Zijn God sterkt hem in deze benauwde uren om als middelaar de plichten die hij afgesproken heeft in de raad des verledens met zijn vader te gaan vervullen. Om volkomen te beantwoorden aan Gods recht. Nu zegt iemand, dominee, is dat wel zo? De verklaring die u geeft over de aanspraak, mijn God, dat hij zijn God geduriglijk voor zich houdt en dat hij zich vastklampt aan zijn God. Is dat niet in tegenspraak met zijn klacht? Waarom hebt gij mij verlaten? Onze tweede gedachte, zijn klacht. Want wij moeten dat niet van elkaar loskoppelen. Als hij roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is dat geen uiting van wantrouwen. Een uiting van alsof God een grille God is. Dat God dan weer eens wel bij hem is en dan weer eens niet bij hem is. Nee, gemeente, het is een uiting des geloofs. Zo hebben wij net verklaard. Maar het is het geloof in de hoogste stand van het geestelijke leven. Het is namelijk dat geloof dat zich vastklampt aan God, terwijl God hem verlaat. Het is dat geloof dat zich vastklampt aan God, terwijl er een dikke duisternis over hem gaat, van Godverlatenheid. En wat gebeurt hier dan? En nu komt het punt wat ik in mijn inleiding ook zei, gemeente. Dat wij hier enige bescheidenheid in acht moeten nemen. Als hij hier uitroept: waarom hebt gij mij verlaten? Om dan te peilen wat de borg daarmee maakt. Gods kinderen die maken dat in hun leven enigszins mee. Dat kunnen we bewijzen uit de schrift. Dat kunnen we bewijzen eenvoudig uit Psalm 22. Waar David dat meegemaakt heeft. Als hij het uitroept: waarom hebt gij mij verlaten? Dan is dat niet zomaar wat. Dan is dat in de beleving van David een werkelijkheid geweest, gemeente. O, hij gelooft wel dat God zijn God is. En daarom roept hij het ook: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat zet kracht bij zijn klacht. Hij wil als het ware zeggen: Heer, hoe kan dat nou? En daarom moet je dat woordje waarom ook niet verklaren als een intellectuele vraag, waar een intellectueel antwoord op gegeven moet worden, in de zin van: zou u mij eens uit willen leggen waarom u mij hebt verlaten? Zo was het bij David ook niet. Maar het is een klacht, gemeente, die God als het ware uitdaagt. Ik heb het over David. David die wil als het ware zeggen: mijn God, dat bent u, dat bent u. En hoe kan het dan dat u mij verlaten hebt? David heeft met een zwijgend God te doen. In zijn diepe, moeilijke omstandigheden. En daar weten Gods kinderen ook van in hun leven. Maar dat is in hun leven en ook in het leven van David een tijdelijke verlatenheid. Maar bij Christus gaat het om de verlatenheid Gods, zoals die in de hel een werkelijkheid is voor allen die voor eeuwig verloren gaan. Daar wil ik eventjes een stilte in acht nemen, gemeente. Ik zeg het nog een keer. Een verlatenheid zoals die in de hel een werkelijkheid is voor allen die voor eeuwig verloren gaan. Hoort u dat? Horen jullie dat, kinderen? Daar is God dus niet. Dat beleeft David niet in Psalm 22. Wel een tijdelijke verlatenheid. Maar dit is uniek. En daarom hebben onze vaderen ook gemeend in de 12 artikelen dit aan te duiden met nedergedaald ter helle. Het gaat hier om de climax van zijn lijden. O ja, hij heeft heel zijn leven geleden, vanaf zijn geboorte. O ja, hij heeft tijdens zijn omwandeling dikwijls te maken gehad met de aanvechtingen van de duivel en met de helse smarten. Denk maar ook aan Gethsemane, gemeente. Maar het gaat hier om het dieptepunt van zijn lijden. Wat gebeurt er dan? Met eerbied willen wij trachten dat onder woorden te brengen. Hij wordt geplaatst voor God. Voor een heilig en een rechtvaardig God. God die de zonde absoluut niet ongestraft kan laten. God gaat hem straffen, gemeente. God gaat hem verlaten. God gaat al zijn pijlen van zijn goddelijke toren op hem afvuren. God doet dat zonder zich te vergissen. God doet dat uit zijn onkreukbare rechtvaardigheid en heiligheid en majesteit. God laat dat vuur neerdalen wat hij in het Oude Testament ook liet zien toen het brandofferaltaar in gebruik werd genomen bij de inwijding van het heiligdom. En nu daalt het goddelijke vuur hier op het zoenoffer dat daar geofferd wordt op het hout des kruises, gemeente. Hij hangt hier dan ook als borg. Je kunt het een klein beetje vergelijken met een advocaat, jongens en meisjes. Een advocaat bevindt zich ook in de rechtszaal. En wij weten de taak van een advocaat die een pleidooi gaat voeren voor de zondaar die aangeklaagd wordt. Maar dit is een groot verschil. Er is niet één advocaat die ooit de plaats gaat innemen van de aangeklaagde. Er is niet één advocaat die ooit de schuld van de aangeklaagde op zich zal nemen. Er is niet één advocaat die zegt: meneer de rechter, we hoeven verder niet meer te rechten over deze aangeklaagde, want ik neem alles op mij, ik neem de schuld op mij en ik neem ook de straf op mij. Nee, dus daarom enigszins kun je hem vergelijken met een advocaat. Hij is borg. En daar staat hij ook als borg hier. Hangt hij hier als borg voor zijn volk. Dat hij daadwerkelijk de schuld van zijn volk op zich neemt en ook de straf ondergaat. God gaat hem aansprakelijk stellen. Hem. Zodanig dat hij het zou gedaan hebben. Dat is wat. En al de vervloekingen van de wet worden op hem gelegd. Hij hoort het nu. Vervloekt is een iegelijk die daar hangt aan het hout. Hij ondervindt ook hier het vonnis van de wet. Dat is de eeuwige dood, gemeente, van de heilige God. Hij hoort het uit de mond van de rechter. Ga weg, gij vervloekt. Zoals we dat lezen in Matteüs 25, vers 41. Vervloekt, dat betekent verbannen uit de tegenwoordigheid en de heerlijkheid van God. En dat beleeft hij hier. Dat maakt hij hierdoor. Plaatsbekledend voor zijn volk. Dat is het eerste. Het tweede is, en dat gebeurt ook tijdens die drieuurige duisternis, dat op dat moment de hel, de Satan, alle ruimte krijgt van God. Dat is wat. Satan heeft hem aan het kruis daar gesart. En allerlei godslasterlijke dingen ingeworpen. Hier breekt dan ook het hoogtepunt aan van de strijd die hij aangebonden is, zoals die aangekondigd is in het paradijs, in Genesis 3 vers 15, dat hij het op zal nemen tegen de duivel en dat hij zijn kop gaat vermorzelen. En dat weet de duivel. En de duivel die heeft daar in die drieuurige duisternis er alles op alles gezet. Om de Zoon van God hier alsnog te overwinnen. Hij heeft er alles op alles gezegd om de borg hier ten onder te brengen in die drieuurige duisternis. Maar hier behaalt hij de overwinning op de Satan, gemeente. En dit deed hij als vrijwillige borg. En dit deed hij vanuit de liefde. Dit deed hij dus niet gedwongen. Dit deed hij allereerst uit liefde tot zijn vader. Tot de deugden van zijn vader. Vader, ik heb u lief. Ik heb uw deugden lief. En ik zal al uw deugden verheerlijken. Vader, ik zal van uw deugden zingen. Vader, ik zal uw deugden bevredigen. Ik zal tonen dat de deugd van uw rechtvaardigheid een heerlijke deugd is. Die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Voor het aangezicht van uw volk. En uw kinderen. Dat deed hij dus uit liefde tot zijn vader. Vader, ik zal tonen dat u dit ervoor over hebt gehad om de deugd van uw barmhartigheid te openbaren aan arme verloren zondaren. Vader, ik zal de fontein worden die geopend wordt tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Door de straf weg te dragen die rechtvaardig verdiend is. Maar hij deed dit ook uit liefde tot zijn volk. De gegevenen des vaders die hem in de raad des vredes gegeven zijn. Het loon op zijn arbeid. Aan hem is beloofd dat hij loon zal zien. En dat hij velen rechtvaardig zal maken door zijn schuldoffer te brengen, gemeente. Hij deed dit uit liefde tot zijn volk. Het zal hier waar gaan worden, de schuld uw volks. Hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De troost. Of het nut uit dit kruiswoord. Gemeente, we lezen in ons tekstverband. En het was omtrent de negende uren. Dat Jezus met een grote stem riep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De duisternis begon omtrent de zesde uren. Midden op de dag. Op het hoogtepunt van de zon om 12 uur. Wat zal het stil zijn geweest in die 3 uur. Die 3-urige duisternis waar de borg en middelaar de eeuwige straf wegdraagt. En die 3 uren hebben een eeuwigheidswaarde. Omdat daar het eeuwige leven wordt verworven voor zijn volk. Als dan die 3 uur voorbij zijn, dan is het lijden bijna voltooid, gemeente. Daarna zal het nog enkele minuten plaatsvinden dat de laatste kruiswoorden uitgesproken zullen worden. Maar het lijden is ten diepste volbracht. En dan na het einde van die 3 uren, dan roept hij dit kruiswoord uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we moeten er niet overheen lezen dat het 9e uren is. Dat is immers het tijdstip van het avondoffer. De Heere Jezus begon met zijn lijden tijdens het morgenoffer. En nu, hij eindigt zijn lijden tijdens het avondoffer. Wat is dat? 2 keer op de Sabbat offerde de priester 's morgens een offer en 's avonds een offer, jongens en meisjes. En dat mocht die priester pas doen na de grote verzoendag. Dat was dus het fundament waarop die priester de toestemming had om nu voortaan dagelijks te offeren. Daar ligt natuurlijk een prediking in. Hier is de grote verzoendag aan het plaatsvinden. En daarna, dan mogen Gods kinderen dagelijks gebruik maken van dat offer tot vergeving der zonden. Daar kom ik straks nog op terug. Maar nu gaan we even terug naar de tempel. Nu gaan we even terug naar toen. En we weten allemaal wat er gebeurde, want de priester was bezig om eerst te offeren op het brandofferaltaar, buiten het heiligdom. Kijk, daar loopt hij met een vurige kool. Hij houdt die vast aan een tang. Hij gaat het heilige in. Hij weet wat hij moet doen daar bij het reukofferaltaar. Daar moet hij de wierook aan gaan steken. Om dan te gaan bidden voor het volk tot vergeving van zonden. En als dat dan plaatsvindt, dan opeens gebeurt er een groot wonder. Want dan scheurt het voorhangsel, dat dikke gordijn dat binnen in het heiligdom hangt tussen het heilige en het heilige der heiligen, van boven naar beneden. En wat zal die priester geschrokken hebben toen hij dat zag? Want toen zag hij iets wat hij eigenlijk niet mag zien, jongens en meisjes. Hij zag het heilige der heiligen. Hij zag daar de ark. Hij zag daar het verzoendeksel. En wat zal hij zo gedaan hebben toen dat gebeurde? De heiligheid van God. Maar dat gebeurde op het moment dat de Heer Jezus het lijden heeft volbracht. En dat is de eerste troost uit dit kruiswoord, waar ik uw aandacht voor wil vragen. Want dat is een symbool. Waarvan? Dat de weg ontsloten is tot het heilige der heilige, dominee. Tot de troon der genade, dominee. Jazeker. Voor een arm en een verloren zondaar die buiten het paradijs geplaatst is, die buiten de gemeenschap met God geplaatst is. Want gemeente, u wordt niet van God verlaten. U bent al van God verlaten. Want een mens wordt zonder God en zonder hoop geboren. En zo leeft hij voort. Dat zien we toch ook om ons heen. In de huidige crisis. Helaas, helaas, helaas. Godloos en daarom goddeloos. U ook, ik ook van nature gemeente. Ja, Ja, maar dominee, wij beleven dat toch niet zo zoals de Heer Jezus dat daar beleeft. Is dat wel zo wat u zegt, dat wij van God verlaten zijn? Nou, dat is op zich een hele scherpe vraag. Want God heeft nog niet in de volstrekte zin van het woord dat vonnis uitgevoerd in ons leven. Omdat we nog verkeren in Gods algemene goedheid. En in die algemene goedheid verkondigt Hij ons dat evangelie. Dat er een mogelijkheid is om weer hersteld te worden in de gemeenschap met God. En dat predikt ons dit kruiswoord, gemeente. Waarom hebt gij mij verlaten? Opdat arme verloren zondaren door u tot God zouden gaan. En niet buiten hem om, gemeente. Kennen we daar iets van? Dat wij dat beleefd hebben in ons leven, dat godsgemis. Dat wij gevoelen dat wij door onze zonden God kwijt zijn geraakt en de gemeenschap met God moeten missen. En dat God in zijn trekkende liefde ons laat gevoelen hoe erg dat is, hoe smartelijk dat is. Dat als God zich dat definitief zou voltrekken, dat wij dan ook door onze zonden ter helle zullen varen. Als een onwaardige Heere, als een helwaardige zondaar. En dat wij die dorst naar God kennen. Dat God in ons leven dat heimwee geeft. Om weer hersteld te mogen worden in de gemeenschap met God. Want daartoe is een mens geschapen. Dat is het wat een mens mist. Kijk maar naar het verdriet en de leegte van de mens. En misschien van uzelf. Bij alles wat je bezit, mis je toch alles. En dat je moet zeggen, ze missen God. Ik had een gesprek met iemand die werkte in het ziekenhuis. En die vertelde mij van een psychiater. Zeer intellectueel, zeer intellectueel. Maar die constant met sombere gedachten loopt. Die anderen moet helpen. In zware depressiviteit. Maar zelf al maanden, al jaren zwaar depressief is. Ze kan zichzelf niet helpen. Ik zei tegen de persoon in kwestie. Weet je wat je moet zeggen tegen haar? Want ze was een collega van de desbetreffende persoon. Zoekt God. Neem die boodschap mee voor jezelf. Maar ook voor een andere gemeente. Als je ze tegenkomt. Het zijn maar twee woordjes. Twee woordjes. Die durf je toch wel uit te spreken tegen je naaste. Zoek God. Waar vind ik God? Zo roept Luther. En dan geeft hij het antwoord. Bij het kruis. Want daar opent de Heer Jezus dat gordijn. Dat gordijn des gerichts. Dat gordijn dat scheiding maakt tussen God en mijn ziel. Dat is het gordijn van mijn vlees. Dat is het gordijn van mijn goddeloosheid en mijn zonden. Waardoor God absoluut niet met mij van doen kan hebben. Maar daar opent Hij dat gordijn. Opdat wij tot de troon der genade zouden gaan. Om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Tweede nut is. Dat is. Dat dit nu het deel is. Van allen die door het waarachtig geloof. Met Christus verenigd zijn, gemeente. En dan lees ik u die bekende woorden voor uit het avondmaalsformulier. Daar staat, en hij heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen. opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Dat is het voorrecht van allen die door hem tot God gaan. Daarin worden zij geoefend, gemeente. In de weg van het gericht. Dat zij zich geplaatst weten voor het gericht van God. Dat ze enigszins leren verstaan. Enigszins, gemeente. Wat de borg en middelaar heeft doorgemaakt toen hij geplaatst werd voor de heilige rechter. Enigszins. Daarin oefent hij de zijne. Ook door verlatenheid. Dat zij dieper ingeleid worden. In de kelders van hun zonden. En van hun verlorenheid. Dat zij leren in hun leven. Wat er is. Om voor God geplaatst te worden. En te buigen onder zijn rechtvaardig oordeel. En zijn straf te billijken. En zich daaraan te onderwerpen. En dat in die momenten de Heilige Geest hen ertoe verwaardigt. Om hun ogen te openen. En de blik te slaan op die borgen middelaar. Die tussentreedt voor hen. En dat zij zijn dierbaarheid mogen zien. Hoe hij daar als die beminnelijke Heere Jezus Christus zich plaatst voor zijn Vader. En het uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat zij ook de noodzakelijkheid daarvan gaat zien. Dat als hij dat niet zou gedaan hebben, dat het vuur van Gods oordeel mij moet verteren. En dat zij ook zijn gepastheid gaan zien. Dat hij daar staat als middelaar. Als waarachtig en rechtvaardig mens, die zich in zijn diep lijden en sterven vastklampt aan zijn God. En het uitroept, plaatsbekledend voor zijn volk en kinderen: waarom hebt gij mij verlaten? Opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. En dat God door hem mij die genade schenkt. Ik zal niet meer op u toren. En ik zal niet meer op u schelden. Ik zal u nimmer meer verlaten. En ik zal u nimmer meer vergeten. Want al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte sneeuw. En dat hij de zonden van zijn volk achter zijn rug werpt in de zee van eeuwige vergetelheid, gemeente. Dat hij dat dierbaar borglijden toepast aan hun hart, zodat zij dat mogen beleven, dat God hen nimmer meer zal verlaten. En dat in de volstrekte zin van het woord, dat als zij in de oefeningen des geloofs, dat als zij in de beproevingen van het geloof, een tijdelijke verlating meemaken, dat zij dan daarmee gaan worstelen. Dat zij smeken en vragen: Heere, wat is de oorzaak dat u mij tijdelijk verlaten hebt? En soms dan zijn er duidelijke oorzaken aan te wijzen. Dat Gods kinderen echt van de weg zijn. Dat zij toegegeven hebben aan bepaalde zonden in hun leven. En dat God zijn aangezicht tijdelijk heeft verborgen. Dat ze terug moeten naar de plaats waar ze afgeweken zijn van de weg van de Heer. En in de schuld gebracht worden, opnieuw weer in de schuld gebracht worden voor het aangezicht van God. Maar soms zijn de oorzaken ook niet duidelijk, gemeente. Zoals bij Job. Job die begreep het niet. Hij zegt: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En ook de dichter van Psalm 43 die zegt: waarom ga ik dan in het zwart vanwege des vijands onderdrukking, Heere? Waarom eigenlijk? Waarom verlaat gij mij dan? Dat heeft David ook zo beleefd. Maar dat is om toch weer dieper ingeleid te worden. in het feit dat God hen niet in de volstrekte zin van het woord verlaat. Dat zal God zijn volk en kinderen nooit en te nimmer doen. Maar om het geloof te oefenen, hetzelfde geloof, gemeente, wat de Heer Jezus geoefend heeft aan het kruis, door dan toch te roepen, terwijl u in een tijdelijke verlating loopt, mijn God, mijn God. Toch te roepen, mijn God, mijn God. Dat is een wonder, gemeente. Dat dat de hoogste stand van het geestelijke leven is. Om te midden van de duisternis en te midden van de verlatenheid zich vast te klampen aan die God die toch je God is. Ja toch, kinders en heren in ons midden. En die zal je niet begeven en die zal je niet verlaten. Al moet je nu de gevoelige verlatenheid ervaren. Om enigszins te proeven en te smaken wat je lieve borg en zaligmaker aan het kruis heeft doorleefd. En dat in de volstrekte zin van het woord. Dat is om de dierbaarheid, de gepastheid en de noodzakelijkheid van die lieve zaligmaker te mogen zien. Enigszins te mogen zien. Enigszins ingeleid te worden in dat diepe lijden en sterven. Wat hij plaatsbeledend voor u heeft gedaan. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan komen we tenslotte bij het derde nut. Dat derde nut vinden wij verwoord in vraag en antwoord 44. Daar staat: waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En dan hoor je ook hoe persoonlijk het is, gemeente. Daar staat op dat ik, in mijn hoogste aanvechting. Gods kinderen die kennen daar iets van wat in die drieuurige duisternis gebeurde. Als de duivel ruimte gaat krijgen. En hij probeert met Gods lastelijke gedachten Gods kinderen het benauwd te maken. En Gods kinderen te beschuldigen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn. En mij ganselijk vertroosten. En dat is zo'n kostelijk woord, gemeente. Dat ganselijk. Dat is een ouderwets woord, maar dat betekent helemaal. En wat betekent dat? Dat er nou niks van mij bij hoeft. Om zo ook de beschuldigingen van Satan te kunnen beantwoorden. En dat je tegen de Satan kunt zeggen: kom maar hier met al die schuldbrieven. Kom maar hier, Satan. Want er hoeft gelukkig geen penning van mij bij. Het is alles betaald door die lieve borg en zaligmaker, dat ik verzekerd zal worden en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid en smart en verschrikking de helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En waarom laat de Heere dan toch bij tijden en ogenblikken de duivel zoveel ruimte in het leven van zijn kinderen? Om ook weer dat geloof in die borgen middelaar te oefenen, gemeente. Dat zij dit ook daadwerkelijk beleven. Dat het niet te vergeefs is om dan een beroep op hem te doen. En hem in te roepen als mijn schild en mijn betrouwen. Mijn bescherming, mijn rots, waarin ik veilig ben tegen Satans aanvechtingen. O, zou je er niet jaloers op worden? Zou je er niet om bidden en smeken dat je zegt: o God, zou ik daar nou ook in mogen delen? Amen. eindigen we met gebed. De Heere, we mogen uw naam ontmoedig erkennen dat u ons geholpen hebt. Anders kunnen we het niet zeggen, wat bent u toch goed voor ons. En dat terwijl we het niet verdiend hebben. Maar dat hebt u verdiend. En geef dat we daarin eindigen mogen. In u alleen. En we bidden van u, trek met ons op het overige van deze dag. En breng ons ook vanmiddag weer onder uw woord samen. En pas het woord toe door de werking van uw lieve Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte van Psalm 76. Daarvan het vijfde vers. Als God ter hoge vierschaar steeg. Het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal. Want dat weten we, dat het allemaal gepaard ging ook met natuurverschijnselen. Gewis der mensen gramschap zal, wanneer ze op het hevigst is aan het blaken, uw grote lof nog groter maken. Dus heel de wereld is daar getuige van geweest. En zal straks ook in de dag der dagen daar getuigen van zijn. Wij noemden nu het vijfde vers van Psalm 76. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.